bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
En vandaag wil ik het hebben over The Gift of Christmas. En de komende drie, deze diensten, de komende twee diensten zijn unieke Christmas experiences waar we verschillende items hebben voorbereid. Kerstnachtdienst hebben we zelfs een vleugelje op het podium staan en het wordt een amazing ervaring. En dus nogmaals de aanmoediging nodig, wat vrienden uit en laten we alle 15.000 flyers verspreiden. Want als we dat doen, dan zijn we van overtuigd dat we volgend jaar 25.000 flyers aan kunnen. Just kidding. Dus we hebben het vandaag over de gift of Christmas. En ik wil het hebben over drie type gaven die kerst ons heeft gegeven. En vandaag wil ik het met je hebben over kerst is een tastbaar cadeau. Kerst is een tastbaar cadeau. En de komende week wil ik het met je hebben over kerst is een persoonlijk cadeau en kerst is een zichtbaar cadeau. Maar dat is niet, heb je niet genoten van die video van de kerstverhalen? Mijn dochtertje zat erin. En een aantal van jullie zijn hier gekomen om je dochter of je zoon te bekijken. Wie weet ligt er een mediarijke toekomst voor hen in het geschiet. Maar ik vind het interessant om na te denken over niet alleen maar de symboliek van kerst. Want met kerst is het soms heel erg gemakkelijk om stil te staan bij de symboliek, de herders, de kribben, de wijzen, die overigens niet per definitie drie wijzen zijn, maar in ieder geval de wijzen met drie cadeaus. Het kind wat geboren werd, Jozef en Maria. En soms denk ik dat hetgeen is waar we met name aan denken. Maar vandaag wil ik het met je hebben over de betekenis van kerst in de vorm van drie cadeaus. En een inspiratie voor me, een kleine bronvermelding. Normaal gesproken schrijf ik mijn preken volledig zelf. Ik bestudeer de Bijbel, lees commentaren, doe een studie en geef een preek. Dit jaar is onze zesde kerst experience, of onze zesde kerstjaar dat we hier kerst doen. Dus we bestaan iets meer dan 5 jaar als kerk. En dit jaar heb ik een aantal preken en boodschappen gelezen. En een van de boodschappen die me erg raakte was een boodschap van dokter Tim Keller, een traditionele voorganger in New York City. En ik heb een klein beetje wat inspiratie uit zijn preken gehaald. Simpelweg om een soort van een nieuwe betekenis, maar om de betekenis wat verder uit te pakken. Dus ik zal een aantal citaten gebruiken. En ik wil ten eerste beginnen met een citaat uit de Bijbel. Dat is 1 Johannes hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 5. En daar staat, en dit is Johannes, die overigens ook een van de evangelieën, het evangelie van Johannes, had geschreven. En hij zei, en dit is hij pakt hier de betekenis van het kerstverhaal uit. Hij zei, wat er was vanaf het begin en wat wij gehoord hebben, wat we met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij, het woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan. Wij verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en dat aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook aan u, opdat u ook met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is ook verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Wij schrijven jullie deze brief om onze vreugde volkomen te maken. En de komende twee diensten gaan we dit verder uitpakken. Maar vandaag wil ik het met je hebben over met name de eerste twee versen. Ik wil een moment nemen om te bidden. Dan wil ik Hilke vragen of Hilke bedanken voor zijn dienstverlening hier deze ochtend. Wie van jullie is zo blij met de dienstverlening van Hilke van der Velde? Amazing. En de hele band overigens. Wat een amazing item. Wat net door Deborah gezongen werd. En een aantal gastmuzikanten die ook vandaag zijn. Dus hartelijk dank voor al jullie dienstbaarheid. En er gaat zoveel oefening mee gepaard om dit te kunnen doen. Hey, laat me nemen om te bidden. Vader God, Heer, we danken u voor de gelegenheid om uw boodschap te overdenken, om na te denken over de betekenis van kerst. En God, ik bid dat we dit kerstfeest niet alleen stil zullen staan bij de symboliek van kerst, bij de nostalgie van kerst, bij de traditie van kerst, maar dat we stil zullen staan bij de betekenis van het cadeau wat u gaf aan ons in de naam van Jezus. Amen. Dankjewel, Hilke. Ik weet niet of je het wel eens hebt gedaan, ik hoop eigenlijk van niet. Maar als je een Google search doet over het starten van een nieuwe religie, dan kom je hele hilarische en verontrustende dingen tegen. En dus ik heb letterlijk 2 weken geleden een search gedaan. En ik kwam niet zo heel veel nuttigs tegen. Dus maak je geen zorgen. Maar ik kwam een aantal wel grappige tips tegen. Dus als je een eigen religie wil bedenken. Een aantal tips die ik beginnen. Een aantal tips die ik tegenkwam was. Ten eerste, schaf campinguitrusting aan. Ik weet niet precies waarom. Maar het schijnt belangrijk te zijn als je een religie wil starten. Het tweede was, start op een plek waar het altijd goed weer is. Dat kan ik me enigszins voorstellen. Ik denk dat we in Nederland in de verkeerde plek zijn. Hoewel de sneeuw vanochtend fantastisch was. Ik hoop dat je daarvan hebt genoten. Maar mijn favoriet. Je moeder zal erg gefrustreerd met je zijn. Wees erop voorbereid dat je antwoorden hebt voor haar vragen. Met name als je nog bij haar op zolder woont. Dus dat zijn een aantal ludieke tips voor als je van plan bent om je eigen religie te bedenken. En te starten. Ik heb zelf mijn eigen tips bedacht. Als je een religie zou willen beginnen, dan zou ik een aantal tips willen meegeven. Ten eerste, baseer je verhaal op een gebeurtenis in de verre, verre geschiedenis. Maak er niet te dichtbij, omdat dat is meer controleerbaar. Dus zorg ervoor dat het heel, heel ver weg is, zodat we denken, oh ja, dit zal vast wel waar zijn. En we hebben niet de kennis om het te controleren. Tweede tip, ik hoop dat het je helpt vanochtend. Maak het verhalend. Maar niet zo specifiek dat het verhaal te verifiëren is. Zorg voor een verhaal, maar zorg ervoor dat het niet al te specifiek is. Derde tip, maak de boodschap zo generiek dat iedereen iets met de boodschap kan. Liefde, vrede, hoop zijn goede dingen om mee te beginnen. Dus iedereen er iets mee kan, zonder al te veel te veranderen in hun leven. Dus houd het generiek, maak het een beetje als een conclusie of een moraal van de Disney-film. En een vierde tip, maak het mystiek. Vernietig alle bronbestanden, zodat iedereen alleen via een geestelijk medium toegang heeft tot de informatie. Enorm belangrijk als je een religie wil starten. Het fascinerende is dat als je het nadenkt over het kerstfeest, dat ik denk dat veel mensen of geneigd zijn om te denken dat het kerstfeest of dit is het beeld wat sommige mensen hebben over het kerstverhaal. Mensen denken vaak dat kerst een mythe is, ergens ver uit de oude geschiedenis, onmogelijk meer om te verifiëren, niet zozeer toepasbaar voor ons dagelijks leven. En als het al relevant is, is het niet toegankelijk voor mij als een persoon, want iemand anders die Grieks of Hebreeuws heeft gestudeerd, zal er vast meer over weten. Het fascinerende is dat het Nieuwe Testament is geschreven op een moment dat de geschiedenis van het Nieuwe Testament nog recent was. Dus het Nieuwe Testament, toen Johannes dit schreef, was het niet een verre geschiedenis uit een ver verleden, maar dit was recente geschiedenis. Het interessante is dat het Nieuwe Testament geschreven is over mensen in een kleine lokale gemeenschap. En daar wil ik het zo kort over hebben. Maar dit was een kleine lokale gemeenschap waar mensen elkaar kenden. Het Nieuwe Testament werd geschreven en had een enorm praktische en een enorm grote impact op de levens van mensen. Dit was niet een soort van algemene moraal wat geen consequenties had. Dit had enorme consequenties op de levens van mensen. En kerst werd, of het Nieuwe Testament werd goed gedocumenteerd en is verifieerbaar. En daar wil ik het kort met je over hebben, omdat ik soms denk dat de mythe van kerst de waarheid en de essentie, de betekenis van kerst soms overschijnt. Dus de eerste gedachte die ik met je zou willen delen vandaag, als je er klaar voor bent, ben je er klaar voor? Is kerst is een tastbaar feit in de geschiedenis. Kerst is een tastbaar feit in de geschiedenis. Zie, Johannes beschrijft hier heel erg concreet wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben. Hij zegt, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. En Dr. Tim Keller zegt heel erg terecht, hij zegt, de taal die hier gebruikt wordt, is min of meer de taal die gebruikt werd in die tijd voor getuigen in een rechtbank. Hij zei, dit was Johannes die als het ware onder ede verklaarde, dit heb ik gezien met mijn ogen. Dit heb ik aangeraakt met mijn handen. Dit is niet een soort van mythe. Dit is ons verhaal. Dit is niet een mythe uit de verre geschiedenis. Dit is mijn beleving. Ik heb het meegemaakt. En hij beschrijft niet alleen maar dat het zijn eigen ervaring was. Maar hij zegt, wij hebben dit gezien. Hij neemt zijn medegetuigen mee in het verhaal. En in een juridisch proces, zelfs in een Bijbels, een oud-testamentisch juridisch proces, heb je altijd meer dan twee getuigen nodig. En hij zegt, ik ben niet de enige die hier een subjectief verhaal vertelt. Dit kerstverhaal is een historisch feit dat we als een groep, als een collectief, als een lokale gemeenschap hebben meegemaakt. Niet alleen maar christelijke, overtuigde volgelingen van Jezus vertelden het verhaal van Jezus, maar ook historici die niet geloofden per definitie in de boodschap van Jezus, erkenden dat het leven, de geboorte, de dood van Jezus een historisch feit was. Josephus, een Joodse historicus, schreef 93 na Christus dit over Jezus. Hij zei, in die tijd leefde Jezus een wijs man. En hij zegt daarbij, voor zover het geoorloofd is, hem een man te noemen. Dat is überhaupt fascinerend, dat deze niet-christelijke, niet een volger van Jezus, deze Joodse historicus, dit feit vertelt. Het is misschien niet eens geoorloofd hem een man te noemen. Hij zei, hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk geacht werden. Hij was een leermeester van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. En veel Joden, als ook velen van de Grieken, bracht hij tot zich. Hij was de Christus. En dan vertelt hij nog een aantal dingen. Maar dat is fascinerend om over na te denken. Dat het leven, de geboorte van Jezus was een historisch feit. Is geen, en dit werd geschreven min of meer in de tijd. Dit was recente geschiedenis voor Jozefus en voor Johannes. En voor de volgelingen van Jezus. Dus kerst is een tastbaar feit en geen mythe. En het interessante is, een mythe bevat geen specifieke verklaringen van ooggetuigen. Dr. Tim Keller zegt er ook heel terecht, hij zegt, als je het evangelie van Johannes, de schrijver van 1 Johannes uiteraard, leest, dan zie je dat hij een aantal specifieke dingen vertelt. Om een voorbeeld te noemen, Johannes 6 vers 19, ik sta het voor je op het scherm, zegt hij, en het gaat over Jezus die, gelooft of niet, op het water liep. En Johannes 6 vers 19 er staat, toen zij ongeveer 25 of 30 stadien geroeid hadden, zagen zij Jezus op zee lopen en dicht bij het schip komen en ze werden bevreesd. En dus een stadion is de afstand van een stadion 158 meter. Dus Johannes neemt de moeite om aan te geven dat, voor de snelle rekenaars onder jullie, ik heb het voor mezelf opgeschreven, maar dat ze 4,5 tot 5,5 kilometer van de oever waren en dat ze daar Jezus zagen lopen. Nou, een mythe, als je de oude mythes leest, ik heb vorig jaar overigens een heel interessant boek gelezen met de oude Griekse mythologieën, wat fascinerend is om te lezen. Maar als je de oude mythes leest, dan zie je dat ieder aspect van het verhaal wordt gebruikt om het karakter of het plot uit te leggen. Er staan geen feitelijke waarheden in, of er staan geen specifieke details in die simpelweg historisch zijn. Maar alles wordt gebruikt voor het specifieke doel om het verhaal te vertellen. Dit overigens, zegt Keller en andere theologen met hem, is simpelweg een ooggetuigenverslag. En daarom noemt hij de specifieke details. Hij zegt, we waren 4,5 tot 5,5 kilometer afstand van de oever. Wat overigens vertelt over de conditie van Jezus. Want niet alleen was hij in staat om op het water te lopen, maar hij kon ook redelijke afstanden afleggen. Is dat niet interessant? En misschien helpt dat je in je goede voornemens voor komend jaar. Kan ik een amen horen van 1 of 2, of misschien 3 mensen die daar enthousiast over zijn. Dus kerst is een tastbaar feit en geen mythe. Kerst is een tastbaar feit en geen leugen. Het fascinerende is dat vaak wordt kerst gezien, of het leven van Jezus, als een mythe. Maar theologen geven aan dat het niet mogelijk is om kerst te zien als een mythe, maar het is ook niet mogelijk om kerst te zien als een leugen. Of, nou ja, je kan zeggen of het is een leugen of het is een waarheid. Maar ik zou met je de gedachte willen delen dat als het een leugen is, dan is het een zeer ongeloofwaardige leugen. Als kerst een leugen is, ik wil dat je hierover nadenkt, is het een zeer ongeloofwaardige leugen. Waarom is het ongeloofwaardig? Omdat de apostel Paulus de claim legt, nogmaals in de recente geschiedenis van Jezus, dat Jezus na zijn dood gezien werd door niet 1, niet 2, niet 3 fanatieke volgelingen, maar door een groep van 500 discipels van Jezus op 1 moment. En we hebben het hier over vrij down-to-earth, ruige vissers. We hebben het over een dokter. We hebben het over geleerden. We hebben het over verschillende types. Niet alleen maar high in the sky en weet je wel, mensen die in een roze wolk leefden. Maar mensen die 500 man individueel van elkaar, gemeenschappelijk, op één locatie Jezus zagen. 1 Korinthe 15 vers 6. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen zijn ook ontslapen, andere woorden, sommigen zijn nog gestorven. Dus toen Paulus dit schreef, zei hij, een aantal van deze mensen zijn nog tot leven. En dit was een lokale gemeenschap. Dit was niet een gemeenschap zoals die van ons, maar dit was een redelijk, ik bedoel, Jeruzalem was niet klein, maar het was een gemeenschap waar mensen zeker gekend werden. Mensen kenden hun familieleden, mensen kenden elkaar. En hoe krijg je het voor elkaar om een religie te starten op basis van een leugen waar je 500 getuigen claimt die nog rondlopen in deze tijd? Mensen kennen hun Twitter-account, ze konden gewoon, ze hebben gevraagd, hé, is het waar? Nee, sorry, Twitter bestond er niet, maar je snapt wat ik probeer te zeggen. Tijdens momenten konden die mensen waren levende getuigen. Dus Johannes zegt, wij hebben dit gezien. Wij hebben dit meegemaakt. Wij hebben gevoeld. Wij hebben ervaren, wij hebben de warmte gevoeld van de woorden van Jezus. Wij hebben gegeten met hem. Wij hebben hem ervaren. Dus het kerst is een verifieerbaar feit in de recente geschiedenis waarin het werd geschreven. Niet honderden jaren na het leven van Jezus. Maar hij zegt, sommige van deze mensen leven nog. Overigens ook interessant. De Joodse gemeenschap en het Romeinse Rijk hadden geen enkele behoefte bij een mythe zoals die van Jezus. Een van de redenen waarom hij gekruisigd werd, is omdat Jezus een politiek ongemakkelijke een politiek ongemakkelijke situatie veroorzaakte. Dus Pilatus dacht, het is beter dat we hier mee afrekenen. Want dit zorgt voor onrust en dit zorgt voor opstand. De Joden waren heel duidelijk, hadden geen belang bij de mythe van Jezus. Bij de mythe van een Jezus die opstond uit de dood. En dus het is fascinerend dat als dit een leugen was, wat feitelijk weerlegbaar was, dan zouden de Joodse gemeenschap en de Romeinse gemeenschap alles hebben geprobeerd wat in hun macht lag om te proberen deze mythe te ontkrachten. Maar er was geen argument, er was geen reden om deze mythe te ontkrachten, omdat het simpelweg ongeloofwaardig was dat dit een leugen was. Josephus schrijft, er was een man, Jezus, als je hem zelfs een man kon noemen, want hij deed dingen die wetenschappelijk onverklaarbaar waren. Een feit uit de geschiedenis. Dus kerst, ik heb al deze tijd genomen om uit te leggen, kerst is geen mythe. Kerst is geen leugen. Kerst is een historisch feit in de geschiedenis van de mensheid. Nou, mijn volgende gedachte is, omdat kerst echt gebeurd is, geeft dit de tastbare aspecten van ons leven betekenis. Want we hebben het over kerst als een tastbaar cadeau. Wat fascinerend is dat traditionele religie heeft de neiging om te proberen, een poging te doen om deze wereld te ontvluchten. Boeddhisme, hindoeïsme, grote gedeeltes van het islam, zelfs grote aspecten van de christelijke traditionele religie, doet een poging om deze wereld te ontvluchten. Een van de redenen, in de tijd van Jezus waren er geen kloosters, maar een van de redenen waarom er een aantal honderd jaar na het leven van Jezus kloosters ontstonden, was omdat Oosterse gedachtegoed gemixt werd met het christendom. En er ontstond iets wat we noemen een asketische mindset. In andere woorden, een mindset waarin geprobeerd werd om de fysieke dingen van het leven te ontvluchten. Dus we richten, ik zag pas geleden een kleine documentaire waar een aantal Instagram dames het klooster in gaan. Hilarisch concept. En waar de nonnen hun kamer een cel noemen. Sober ingericht. Sobere kleding. Het liefst de oncomfortabele kleding. De traditie vertelt ons dat er mensen de tempel treden van in Rome beklommen op hun knieën. Maarten Luther deed dit als een soort van boetedoening. En er is een soort van mindset in het traditioneel christendom. Er is een mindset in de meeste vormen van traditionele religie. Dat we moeten proberen om dit leven te ontvluchten. We moeten proberen om ons los te maken van dit bestaan. Dat is het hoogste doel. Dat is een bepaalde mate van een hemelse ervaring. Hoe minder werelds we zijn, hoe meer we heilig zijn. Of hoe meer we... En er zijn verschillende soort van termen voor. Maar hoe meer we tot onze echte zijn komen. Het christendom in de essentie is niet een geloof wat probeert de tastbare leven te ontvluchten. Kerst is een fysieke boodschap in een fysieke wereld voor een fysieke mensheid. En de praktische toepassing hiervan is enorm belangrijk. Want als het christendom een geloof is wat probeert de fysieke dingen van het leven te ontvluchten, dan zijn relaties niet van belang. Dan is ons lichamelijk leven niet van belang. Dan zijn onze vriendschappen niet van belang. Want dan zijn alle fysieke dingen van ons leven onbelangrijk. Maar Jezus zei zelf in Matthäus hoofdstuk 6, ik heb het niet voor je op het scherm, maar hij zei zelf, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die dingen die andere mensen naar op zoek zijn, zullen je gegeven worden. Want hij zegt, de hemelse Vader weet dat je die fysieke aspecten in je leven nodig hebt. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren, want ik denk soms dat het christendom een slechte reputatie krijgt, omdat het lijkt alsof het christendom een onpraktisch geloof is. Omdat het christendom een geloof is wat onpersoonlijk is. Omdat het christendom een geloof is wat geen waarde hecht aan relaties, of aan persoonlijkheid, of aan gevoel, of aan emotie. En ik zou je willen zeggen, het idee van kerst is een fysieke God die de wereld fysiek inkwam. En die een fysieke relatie wilde met ons in ons leven. Johannes zegt, het leven is verschenen. We hebben het gezien, we getuigen ervan. We verkondigen het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Hij zei, God werd fysiek. We hebben hem gezien. Hij leefde onder ons. Hij is fysiek geboren, fysiek gestorven. Hij werd tastbaar in ons leven. De komende paar gedachten gaan we daarover nadenken. De komende paar sessies gaan we nadenken over de impact van het feit dat God zijn zoon gaf op een persoonlijke en op een zichtbare manier. Maar vandaag wil ik het simpelweg met je hebben over het feit hoe tastbaar ons geloof voor ons wordt wanneer we stilstaan bij het feit dat kerst een tastbaar cadeau is in onze tastbare wereld. Zie, traditioneel christendom doet een poging om ons los te maken van het fysieke leven. Maar het evangelie is het koninkrijk van God wat in onze fysieke wereld komt. Dit is wat de boodschap van kerst is. God kwam onze fysieke wereld in. Hij nam de vorm aan van een mens. Hij wandelde onder ons. Hij sprak met ons. Hij had een relatie met ons. En God kwam de fysieke wereld in als een tastbare toevoeging aan ons fysieke leven. Ik heb er vaak bij stilgestaan dat, en dit is misschien een uitstapje naar april, een kleine uitstap naar de paasboodschap, maar dat toen Jezus uit de dood opstond, ik heb het uit mijn notities verwijderd, omdat ik dacht, ik heb hier geen tijd voor, maar ik heb nog 15 minuten en 21 seconden, mensen. Dus ik ga jullie iets langer vasthouden dan jullie zelf zouden willen. Nou, just kidding. Maar toen Jezus opstond uit de dood en de vrouwen kwamen in het graf, weet je wat ze zagen? Ze zagen de grafkleding van Jezus netjes opgevouwen. Wat een voorbeeld is voor al ons mannen en jongvolwassenen. Jezus vouwde zijn kleding op. Of misschien delegeerde hij dat aan zijn engelenmacht en zei, hey, Gabriel, vouw het netjes op. Want dit zou 2000 jaar later verteld worden. En ik wil niet dat het volk denkt dat ik rommelig ben. Dat ik een God ben zonder orde. Dus hij zei, vouw het op. Doe het netjes. Maar is het niet fascinerend dat het fysieke lichaam van Jezus opstond uit de dood? En ik zei het vorige week al, maar ik zal het opnieuw zeggen. En toen Jezus verscheen voor zijn discipelen, zei hij, hey Thomas, je vraagt je af of ik het ben. Hier zijn mijn wonden. Leg je handen in mijn wonden. Leg je handen in mijn zij. Een beetje luguber en een beetje gruwelijk. En Thomas dacht, nee, ik geloof je. Ik neem je op je woord. En daar is ook die uitspraak van gekomen. Ik geloof je op je woord, Jezus. Maar is het niet fascinerend om over na te denken dat het fysieke lichaam van Jezus verheerlijkt werd? Wat mij iets vertelt, dat God een belang heeft bij ons fysieke bestaan. Zie, als ons fysieke bestaan geen belang heeft, dan heeft het geen enkele zin voor ons om vandaag 50 kerstpakketten weg te geven aan minder bedeelde mensen in Den Haag. Want zie, wat het christendom is een religieus iets. Het christendom is iets geestelijks. Dus wat we moeten doen is, we moeten voor hem bidden en hem zegenen. Maar nee, we zien dat het christendom een geloof is wat geeft om de fysieke dingen van ons leven. We maken niet te belangrijk, we zetten ze in het juiste perspectief. We zoeken eerst God en zijn koninkrijk en die dingen worden ons gegeven. Maar die dingen, zegt Jezus, zijn een aspect van ons leven wat we niet kunnen ontkennen. Het koninkrijk van God in deze wereld is geloof, hoop en liefde in de praktijk. Zie, omdat het evangelie, het koninkrijk van God is die onze wereld inkomt, geloven dat het onze opdracht is om het geloof, hoop en liefde die we hebben uit te dragen in onze wereld. Misschien is deze kerstpakkettenactie waar we zo meteen voor gaan bidden, of waar ik ga vragen aan mijn vrouw om voor te bidden, dan ben je alvast voorbereid. Misschien is het een voorbeeld, een indicatie van de manier waarop wij geroepen zijn om in het leven te staan. En ieder van ons is in staat om een licht te zijn. Jezus zei, ik ben het licht van de wereld. En vervolgens zei hij ergens anders, jullie zijn het licht van de wereld. Jezus kwam fysiek deze wereld in en hij zei, bid dat Gods koninkrijk komt hier op aarde, luister hier naar, zoals het is in de hemel. Hij zei, ik ben gekomen zodat het eeuwige leven, dat je niet hoeft te wachten totdat je sterft, voordat het eeuwige leven begint. Je eeuwige leven begint hier vandaag. En hij zegt, jullie zijn hier als het licht van de wereld. Dus laat je licht niet onder zet je licht niet onder een tafel. Ik ben enorm aan het freestylen vanochtend, maar hey, you know, dat is Cedric in Den Haag. Maar zet je licht niet onder stoelen of tafels, maar laat je licht schijnen. Hij zegt, je leven begint nu. Dit leven hier op aarde is niet alleen een lijdensweg. Dit leven hier op aarde is een getuigenis. Net zoals het leven van Johannes een getuigenis was, waarin we kunnen zeggen, ik heb gezien, ik heb ervaren, ik heb gevoeld wat het betekent om Gods koninkrijk te zien komen in mijn leven, in mijn tastbare wereld. En als we het christelijke leven uitleven zoals het bedoeld is om te doen, heeft het geen negatieve impact op onze families, maar heeft het een positieve impact op onze families. Omdat liefde bedekt alle zonden. Omdat liefde, apostel Paulus zegt, profetieën vergaan, wat we kennen vergaan. Hij zegt, liefde blaast jezelf op. Of sorry, kennis blaast jezelf op. Maar liefde is onvergankelijk. Liefde is iets wat een impact heeft op je relaties. En ik denk, kerk en mensen hier in Den Haag, ik denk dat het belangrijk is om het christelijke geloof niet te zien als iets wat losgekoppeld is. We zijn heiligen. En de Jezus-films die we zien, zijn zo apart. Omdat Jezus kwam naar de aarde, niet om mystiek te zijn, om de mystieke God te tonen. De mystieke God was al bekend in de geschiedenis. Het Joodse volk zag God en zei, of hoorde de stem van God en zeiden, Mozes, het is beter dat jij optreedt als een bemiddelaar, want dit is gewoon freaky. Dit is gewoon crazy. Bliksem flitsen en rook. En God had een heel technisch team uitgenodigd om gewoon een compleet effecten ding omheen te geven. Maar de mystieke God was al bekend. En dan zien we Jezusfilms waar Jezus zegt, deel het brood uit. En hij liep over het water. En hij zei, wees niet bevreesd. Nee. Ik geloof dat Jezus niet kwam voor zijn discipelen en zei, vrede. Ik geloof dat hij zei, peace. Ik geloof dat, nee, maar serieus, ik geloof dat Jezus veel menselijker was. Wat was het eerste of een van de eerste dingen die Jezus deed toen ze de discipelen hem zagen, toen ze weer terug waren gegaan naar een oude beroep om weer te gaan vissen? Jezus creëerde een barbecue. En hij gaf een maaltijd. En hij zei, eet met me. En hij zei, geniet ervan. Het koninkrijk van God is hier. En dit is het leven wat Jezus ons geeft. En laat me dit als laatste zeggen. Dit is als laatste. En dan eindigen we enigszins vroeg dat we meer tijd hebben voor koffie. Kan ik een halleluja horen van iemand hier in de zaal? En thee, als je daarin gelooft. Of misschien is je geloof chocolademelk. En ik weet niet of het koffieteam wat nu al heeft geregeld. Maar anders kom je volgende week terug voor chocolademelk. Amen, amen. Maar Johannes zegt niet, hij had het leven. Maar Johannes zei, hij is het leven. Jezus is leven. En ik geloof persoonlijk dat mijn leven, dat ons leven zoveel meer betekenis krijgt. Ons fysieke leven, ons tastbare leven zoveel meer betekenis krijgt. Wanneer Jezus onze wereld inkomt, komt het koninkrijk van God als een tastbare gave ons leven binnen. En dit is wat ik zou willen zeggen. Je zal niet de rest van je leven, wanneer je een keuze maakt om Jezus te volgen, afvragen of het wel echt is. Ik geloofde, net zoals Johannes zei, ik ervaarde het. Ik zag het. Ik voelde het. Kunnen wij zeggen, nee, mijn geloof is niet een theoretisch ding voor de dagen na mijn dood. Maar mijn geloof hier op aarde, op dit moment, is een tastbaar iets. Is een echt iets. Jezus is gekomen in mijn wereld. En ik ben niet langer aan het leven voor iets ontastbaars, maar ik leef voor iets wat tastbaar is. En ik geloof dat is het geloof. Het is moeilijk uit te leggen als je het niet zelf hebt meegemaakt, maar ik denk dat het je zal helpen. Tim Keller zegt dit, hij zegt, de toekomst van traditionele religie is het paradijs. De toekomst van het evangelie is het nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jezus kwam niet alleen maar om ons het paradijs te prediken. Hij kwam om te zeggen, het koninkrijk van God is hier. En dat is de betekenis van kerst, mensen. Dat is de tastbare gave van kerst. En de komende twee boodschappen meer hierover. En ik hoop dat je terugkomt. Ik hoop dat je de tijd neemt om daar iets mee te doen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.